Goedemiddag gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, een gecombineerde dienst van de Christgereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Onze voorganger is vanmiddag dominee van Baardewijk, die we hartelijk welkom heten. En volgende week hopen we in beide gemeenten het heilig avondmaal te vieren. Uit de Bijbel lezen we vanmiddag 1 Koningen 19. De eerste collecte is bestemd voor de stichting CRIS. En verder wordt er vandaag een extra collecte gehouden voor noodhulp aan Pakistan. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Hertog van der Laar. Nu is de bezorging daarvan nog niet geregeld, dus ik zou graag een vinger zien van iemand die dat zou kunnen verzorgen vanmiddag. Dat zie ik nog niet. Zullen we daar een andere oplossing voor moeten vinden? De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Ik steek nu de kaars aan, het teken van Christus, die het licht van de wereld is. Dan is een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. En daarna zingen we uit gezang 109, de versen 1 en 6. Dan zingen we nu gezang 109, de versen 1 en 6.
Mogen we deze dienst beginnen en ons richten op God en leven uit zijn bronnen ontvangen. Laten we nu ook uitspreken dat we het van hem verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die ook trouw blijft aan wat zijn hand begonnen is. Er is genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren en dode en de overste van de koning der aarde. Amen. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden. Laten we dat zingen. Psalm 18, vers 1 en vers 9. Psalm 18, vers 1 en vers 9.
MUZIEK
Laten we nu tot God gaan in gebed en een zegen vragen voor deze dienst. Heere God, goede Vader in de hemel, zo willen we speciaal bij elkaar komen om u te prijzen. En u onze bevrijder te noemen. Onze steenrots, degene bij wie we kunnen schuilen. Bij wie bescherming is. Heere, we danken u dat we u mogen kennen in deze wereld. Waarin we vaak ons leven rustig leiden in comfort en beschutting van een huis. Heere, maar waarin we het soms ervaren dat het leven ook onbeschut is. En dat we zomaar ten prooi kunnen zijn aan allerlei kwade machten. Zomaar ziek. Zomaar problemen, grote zorgen die in je leven verschijnen. En dan merken we het. Dat we zo iemand nodig hebben die ons beschermt. Heren, we hebben de verbinding met u gevonden in ons leven. En zo zijn we bij elkaar als kinderen van u in deze dienst. En zo mochten we ook beginnen om u te prijzen. Heren, en dan, als we dat zingen, dan beseffen we ook weer, wie is God als u? Er is geen ander. Alleen bij u is het te vinden, waar we over gezongen hebben, dat u onze levensweg leidt. En dat u tot een heilsweg maakt, omdat de naam van Christus erop staat uitgeschreven. Omdat u ons naar u toe leidt. Heren, zo willen we ons leven leiden. Zo willen we ook deze nieuwe week ingaan. En daarom komen we bij elkaar om uw woord te lezen. En om u daarin te ontmoeten. U, de machtige God die zich niet alleen aan ons openbaart of geopenbaard hebt. Maar de eeuwen door al. Aan de eerste mensen. Aan Abraham. Aan Elia en de latere profeten. De apostelen. Heren, we danken u dat u ook steeds dichterbij bent gekomen in Jezus Christus, een mens bent geworden onder ons en door uw Heilige Geest zelfs in ons wilt wonen en ons wilt leiden. Heer, we danken u daarvoor en wilt u ons zo zegenen in deze dienst als we uw woord openen en als het woord dat geïnspireerd is door uw Heilige Geest in ons leven komt. Heer, wilt u tot ons spreken en ons geven wat we nodig hebben, waar we op zitten te wachten, of misschien juist niet op zitten te wachten, maar dat het in alles ons dichter bij u brengt en ons leven vergroot, ons leven, levensperspectief vergroot, dat we steeds meer uw koninkrijk in beeld krijgen. Heren, wilt u ons zo zegenen in deze dienst? We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. We willen vanmiddag een gedeelte lezen uit de geschiedenis van Elia, zoals al is aangekondigd uit 1 Koningen 19. En het staat een beetje onder de tekst uit Jacobus dat Elia een mens was als wij. En dat is misschien het laatste wat je zou zeggen over die grote profeet Elia. Maar op die manier willen we de geschiedenis van vanmiddag bekijken. We lezen 1 Koningen 19. Laat ik nog bij zeggen, dit speelt na 1 Koningen 18, de geweldige gebeurtenis op de berg Karmel, waar het volk uiteindelijk riep, de Heer is God, de Heer is God. Na Elia's geweldige, dat hij mocht laten zien dat God werkelijk regeert. En dan 1 Koningen 19. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood en zei, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, Word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaar verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlag. Na de windvlag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia: keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degene die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu zingen Psalm 27, vers 1 en vers 2. Psalm 27, vers 1 en vers 2.
Thank you.
om straks als antwoordlied te zingen gezang 305, waar we zingen: als Heere woord weer klinkt met macht, wordt aan het volk dat hem verwacht de ware troost gegeven. Gezang 305 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ben een van de weinigen die nog opkomt voor de heiligheid van Gods naam en zijn woord. Als je rondkijkt in Christelijk Nederland bijvoorbeeld. Ik ben zo'n beetje de enige nog die in God gelooft. Als je rondkijkt in je klas bijvoorbeeld. Ik ben de enige die zich nog inzet voor dit of dat werk in de kerk. Als je rondkijkt in je gemeente bijvoorbeeld. Ik ben als enige overgebleven. Er zit wel wat herkenbaars in die klacht van Elia, als je het zo bekijkt. Als God hem bij Horeb vraagt: Elia, wat doe je hier? Dan stort hij de hele emmer van ongenoegen over de Heere heen. Ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Ik lees het nog een keer, want Elia mag zijn hart twee keer luchten. De eerste keer als God hem aanspreekt bij Horeb en de tweede keer na de verschijning van God in een zacht fluisterende wind. Elia die heeft het helemaal gehad met zijn taak als profeet van Yahweh. Zelfs na die glorieuze overwinning op de berg Karmel, zoals dat in hoofdstuk 18 verteld wordt, vlak hiervoor, hij heeft het helemaal gehad en hij wil alleen maar dood. Ja, er zit wel wat herkenbaars in. Net zoals Elia kun je het gevoel hebben dat de zaak van de Heer alleen maar op jouw schouders rust. En dat het helemaal van jou afhangt. Stel dat je de enige bent in je klas, op je werk of in de omgeving waar je woont. Als jij je mond dan over God houdt, wie zal dat dan wel doen? Dat geeft toch een enorme druk. Of stel dat je je inzet voor een bepaalde taak in de kerk en je krijgt anderen maar niet mee. Dan brengt dat onherroepelijke gevoel van eenzaamheid met zich mee. Als ik niks doe, dan gebeurt er ook niks. Het gevolg daarvan is al gauw vermoeidheid en neig me om er dan maar helemaal mee op te houden. Ik heb mijn best gedaan, ze zoeken het maar uit. Of in de woorden van Elia, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer. Best herkenbaar, toch? En met Elia loop je weg van de frontlinie waar je staat. En zoek je een rustig plekje op om alleen te zijn met je moeheid, je boosheid en je frustratie. Het is genoeg geweest, Heer. En nu helpt het niet om, zoals in de situatie van Elia, te zeggen: Kom, Elia, de enige die is overgebleven. Overdrijven is ook een vak. Dat klopt toch niet wat je daar zegt? Er zijn nog zeker 100 profeten van Yahweh in het land die door Obadja in een grot zijn verborgen toen Ezebel, de profeet van Yahweh, aan het uitroeien was. Er zijn nog 100 andere mensen als jij die zich voor hetzelfde inzetten. En kijk eens hoeveel Israëlieten er wel niet zijn die niet zijn meegegaan in de nationale Baalvereering. 7000 mensen. 7000 mensen die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. En je hebt het toch zelf juist op de berg Karmel meegemaakt, toen uit zoveel monden klonk: de Heer is God, de Heer is God. Je zegt dat je de enige bent die is overgebleven, maar is dat niet schromelijk overdreven? Kijk je niet wat sommetjes aan tegen de werkelijkheid? Zo zwart-wit is het toch ook weer niet. En waarschijnlijk komt het door de uitputting, door wat er op de berg Karmel gebeurd is, dat je tot dit soort zwartgallige denkbeelden komt. Na een hoogtepunt hebben mensen wel meer de neiging om in de put een terugval te krijgen. Het gaat wel weer over. Dit helpt niet. En het helpt ook niet om te zeggen: maar je doet het voor de Heer. Dat is toch je beloning, al was je de enige. Al was je de enige die nog in God gelooft of die zich inzet voor de kerk. Dan doe je het nog voor de Heer die leeft. Dus niet klagen, maar dragen en bidden om kracht, Elia. Ik moet eerst nog wat zeggen over Elia en wij, voordat we komen bij de oplossing voor dit probleem. Dat je het gevoel hebt dat je de enige bent. Ik had het al over Jacobus toen ik de schriftlezing inleidde. En in die woorden van Jacobus, dat Elia een mens was als wij, daar zit een uitdaging in. De uitdaging om Elia niet op een voetstuk te zetten. En te zeggen, wat een geweldige profeet was dat. Maar om hem te zien als een gewoon mens die bad. En er kwam een droogte, zoals Jacobus zegt. En er bad opnieuw en er viel weer regen op het land. Elia naast ons in de kerkbanken. En je zou zeggen, als we daar in deze hoofdstukken iets van zien. Dan toch in dit hoofdstuk. Want we zien een bange Elia als hij van Jezreel een doodsbedreiging ontvangt. We zien een vermoeide, uitgeputte Elia die het gevoel heeft dat hij de enige is die nog wat voor God doet. Een Elia die wegloopt voor zijn taak en vlucht en zegt, ik kan niet meer. Als Elia ergens herkenbaar wordt in deze hoofdstukken, dan is het toch wel hier. En toch heb ik de neiging te zeggen dat dat instorten van Elia was wel na een geweldige gebeurtenis op de berg Karmel uniek. Hoe vaak hebben u, jij en ik zoiets meegemaakt? Als je leest wat daar gebeurd is. En de reactie mag dan herkenbaar zijn en van Elia een gewoon mens maken. De aanleiding is nog steeds van een bijna andere wereld. Iets wat zo ontzettend buiten onze horizon ligt. De gebeurtenis op de berg Karmel blijft tussen Elia en ons instaan als iets wat vervreemding geeft. Het is van een totaal andere orde. En dat maakt Elia toch echt tot een ander mens. Niet zoals wij, gewone gelovigen. Ik zou ervan willen zeggen, allereerst, dat alles wat in de Bijbel beschreven wordt, alles wat er verteld wordt over wat God gedaan heeft in mensenlevens, en wat God gedaan heeft in de geschiedenis, dat een deel is geworden van ons leven en van ons geloof. Dat zit bij wijze van spreken in het rugzakje van het geloof dat we met ons meedragen. Door het geloof kun je zeggen, wij die dit Bijbelverhaal lezen, staan met Elia op de berg Karmel. En maken in het geloof mee dat God op zo'n geweldige manier zijn overwinning laat zien. Dit is een deel van onze geschiedenis geworden. Je zou het kunnen vergelijken met de gedachte van de Joden als ze een Joodse feesten vieren. Bijvoorbeeld het Pascha, waarbij ze de uittocht uit Egypte gedenken. Dan spreken ze in alle tijden van ons. God heeft ons uit Egypte geleid. Daarmee, ook al is het duizenden jaren eerder gebeurd, daarmee vallen alle grenzen van ruimte en tijd weg. En beleef je het alsof je erbij bent. Want het is dezelfde God. Hij is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Nou, zo hoort de gebeurtenis op de berg Karmel bij ons besef van wie God is. En wat hij in deze wereld doet. Die ene keer spreekt voor duizenden keren. En door het geloof blijft het spreken voor alle tijden. Dat is het eerste. Vervolgens moet je dan ook letten op de manier waarop God te werk gaat als hij zichzelf laat zien. Op de berg Karmel ging het om de grote vraag, wie is nou de God die leeft? Is dat Baal die bijna nationaal vereerd wordt in Israël? Of is het God, de God die Israël uit Egypte heeft geleid? De God voor wie Elia opkomt? En als je weet dat Baal de God van de vruchtbaarheid is en van de regen, God van het onweer, van de bliksem en de donder, dan zie je meteen dat God met hem de confrontatie aangaat in 1 Koningen 18. En dat hij zich dus laat zien in het vuur dat neerdaalt van de hemel. Vuur uit de hemel, dat was op de berg Karmel het enige dat Baalvereerders zou overtuigen. Want nu kon niemand van hen er meer omheen. Niet Baal, Maar deze God geeft vuur. Nou, dat is de reden dat God zijn wonder niet automatisch en op dezelfde manier herhaalt. In onze tijd hoeft Baal toch niet bestreden te worden met vuur uit de hemel. Welke atheïst zou daardoor overtuigd worden? Nee, in onze tijd mogen we net zoals Elia in zijn tijd voor de naam van God opkomen. En dan zal hij zich openbaren. Op welke manier dan ook. Misschien met vuur. Waarschijnlijk op de 1000 andere manieren waarop God zich kan laten zien aan moderne mensen. Zijn openbaring sluit altijd aan bij onze menselijke ontvankelijkheid. Terug naar de oplossing voor het probleem waar we het over hadden. Het gevoel dat je, net zoals Elia, de enige bent die nog voor Gods naam opkomt. We hebben gezien, het helpt niet om te zeggen, je moet niet overdrijven. Kijk eens naar de realiteit, je bent niet alleen. Of dat je zegt van, je doet toch voor de Heer. Dat helpt niet. En wat helpt dan wel? Ik weet niet of 1 Koningen 19 daar een duidelijk antwoord op geeft. Ja, Elia gaat verder. Hij wordt door God niet uit zijn dienst ontslagen. Tenminste, nog niet. Hij moet eerst de weg die hij naar het zuiden heeft afgelegd in omgekeerde volgorde doen. Naar het noorden. En hij krijgt 3 opdrachten mee. Zalf Hazael tot koning van Aram. Zalf Jehu, de zoon van Nimsi, tot koning van Israël in plaats van Achab. En zalf Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, tot je eigen opvolger. Betekent, de strijd tegen de afgodverering die gaat door. Ook als de profeet Elia op Gods tijd zijn werk mag neerleggen. En het mag overgeven aan zijn opvolger Elisa. En over de klacht dat hij de enige is die is overgebleven, zegt God, ik zal in Israël een rest, 7000 mensen, overlaten die mij dienen. En God gaat dus niet mee in de klacht van Elia, dat hij de enige is die nog van God opkomt. Er zijn nog 7000 anderen. En dat klinkt misschien niet zoveel, maar dat is toch 7000 keer 1. En dat is heel veel als jij denkt dat je de enige bent. En er blijken opeens 7000 te zijn die hetzelfde als jij geloven en doen. Nou, we mogen dat vandaag als een enorme bemoediging voor onszelf zien. Als je het gevoel hebt dat je de enige bent, in je omgeving, in je kerk, in je gezin misschien. God wil je ogen openen en je laten zien dat je niet de enige bent. Je ziet mensen om je heen die net als jij de diepste overtuiging hebben dat God leeft. En dat het waar is. Dat het waar is wat wij christenen belijden. Wereldwijd komen er nog steeds heel veel mensen bij. Misschien niet in het Westen waar de kerken kleiner worden. Maar wereldwijd is het christelijk geloof springlevend. En doet God geweldige dingen. En als ik dat zie, dan word ik beslist voorzichtiger. Om te zeggen dat het christelijk geloof op zijn retour is. En dat we maar een minderheid zijn. En dat we soms maar zo'n kleine gemeente zijn. Dus heb ik het zelf in mijn kleine gemeente ook wel gezegd. En vanaf de kansel gezegd. Maar ik begin zo langzamerhand te denken dat dit misschien niet de juiste toon is. En het juiste beeld. Het kan namelijk een self-fulfilling prophecy worden. Als je het maar vaak genoeg zo voorstelt, dan wordt het vanzelf ook een werkelijkheid. Wat stellen we voor? Terwijl de zaak van God aan de winnende hand is, omdat Jezus Christus overwinnaar is. Nou, dat besef en het besef dat er altijd een kerk van Jezus Christus zal zijn tot de dag van zijn terugkomst, opent de ogen voor het werk van God in deze tijd. Dat er veel meer hoop is dan wij denken en dat we veel meer mogen verwachten dan wij in onze westerse wereld geneigd zijn te doen. Elia dacht dat hij de enige was. En er bleken nog 7000 van hem te zijn in Israël. 7, het getal van de volmaaktheid. Wie weet wat God in onze tijd en ook in onze westerse wereld nog wil doen. Hiermee zijn we nog steeds niet bij het wezenlijkste wat er gebeurt in 1 Koningen 19. Er is iets wat hem, wat Elia hoe dan ook doet voortgaan, ondanks zijn uitputting. En dat is de grootste bemoediging die wij vandaag kunnen krijgen. En wat is dat dan? Dat is de verschijning van de Heer en niets anders. God die aan Elia voorbij gaat. Net zoals hij in Exodus aan Mozes voorbij gaat. Elia staat bij de berg Horeb. En er komt eerst een krachtige windvlaag die bergen splijt en rotsen aan stukken slaat. Maar Elia ontmoet de Heer daar niet in. Dan volgt er een aardbeving. Maar ook daarin ontmoet Elia de Heer niet. En na de aardbeving komt er vuur. Maar ook daarin is God niet. En dan komt het gefluister van een zachte bries. Of het geluid van een zachte stilte. En in dat heerlijke geluid ontmoet Elia de Heer. En die ontmoeting met God zelf verandert alles in het leven van Elia. Niet in het geweld van de natuurverschijnselen is God. Ja, als het kan, moet hij zo, als het moet, dan kan hij zo verschijnen. Zoals hij in het hoofdstuk hiervoor deed. Het berg Karmel, toen de donnergod Baal verslagen moest worden. Maar als hij zichzelf wil laten zien aan een vermoeid mensje, dan komt hij in dit heerlijke geluid. Het geluid van een zachte stilte. En hij spreekt. Zonder deze ontmoeting met God zelf, zonder hem te ontmoeten in een gesprek van hart tot hart, zul je niet kunnen geloven. En zul je ook niets voor God kunnen doen. We staan met deze verschijning van God aan Elia, bij het geheim van Elia. Voor zover Elia dan een geheim heeft. Deze ontmoeting met God is zijn geheim. Gods kracht, Gods geest. Hij kon zijn profetentaak en alles wat hij voor God moest doen in zijn tijd alleen maar doen omdat hij door God geroepen was. En omdat God zich aan hem liet zien, zijn hand op zijn schouder legde en hem de kracht gaf. Alleen door die ontmoeting heeft hij kunnen doen wat God hem te doen gaf. Want Elia was een mens als wij. En in die ontmoeting met God ligt het ook voor u, voor jou en voor mij. Als je bidt, laat God zich aan je zien. Legt hij zijn hand op je schouder. Zegt hij je zijn hulp toe en kun je de reis voortzetten. En zo blijkt hij voor God geen gewone mensen te zijn. En de God van Elia, die een mens was als wij, zij om die reden geprezen. Amen. Heere God, goede Vader in de hemel, u die gisteren, vandaag en morgen dezelfde bent. We danken u dat we deel mogen krijgen aan de wonder die u gedaan hebt in het verleden, waarvan we lezen in de Bijbel. Dat u dat gedaan hebt door gewone mensen zoals wij. Door iemand als Elia, tegen wie we zo kunnen opkijken. Maar hij was een mens als wij. En door het geloof is wat daar gebeurd is op de berg Karmel een deel van ons geloof. Van wat we zelf hebben meegemaakt. U hebt uzelf laten zien als de God van hemel en aarde. En u hebt mensen overtuigd. Heer, dank u dat u zoveel manieren hebt om mensen te overtuigen als wij. Maar net zoals Elia in onze tijd trouw zijn aan uw woord. En u liefhebben. En u laten zien dat u er bent door woorden en door daden. Dan zult u zich ook in onze tijd bekendmaken. Heer, we danken u dat we ook zoveel moed en kracht mogen ontvangen door dit woord. Als we vermoeid zijn geworden. Misschien in het kerkenwerk. De zomerperiode kan juist de periode zijn waarin je dat voelt. Of als je vermoeid bent geworden in je gezinsleven. Of op je werk. Als je het gevoel hebt dat je de enige bent die nog voor u leeft en voor u opkomt. Heer, we danken u dat we zoveel moed mogen krijgen. Dat u ons telkens weer de ogen wilt openen voor die anderen die er zijn. Zoals Elia 7000 anderen in het land mocht opmerken. Heer, wilt u ook vandaag onze ogen openen. En dat we ze ontdekken. Mensen die dezelfde overtuiging hebben als wij. En die u ook kennen en lief hebben. En dat de eenzaamheid daardoor wordt weggenomen. En dat we krachtig mogen getuigen van uw naam. Heer, we danken u ook voor het perspectief dat u ons geeft. En dat we uw werk ook wereldwijd mogen bekijken. En we mogen zien dat uw kerk leeft en springlevend is. En dat u op zoveel plaatsen mensen toevoegt aan het getal van de mensen die gered worden. En als we de vitaliteit zien van de kerk in andere landen. Heer, we danken u dat we dat als bemoediging mogen opvatten voor ons hier in het Westen. Waarin de kerk vaak kleiner wordt. En Heer, wilt u ons ook sterken met die boodschap. En het besef dat er tot de dag van Christus wederkomst altijd een kerk zal zijn. Heer, en ook al zou de kerk heel klein zijn zoals in sommige tijden ook geweest is. Of als dat toch ons blikveld bepaalt. Heer, dan nog hebben we een Heer die overwonnen heeft. En dat is het allerbelangrijkste. Wilt u geven dat we op hem zien, op Jezus Christus. En zien dat hij de dood is doorgegaan. Dat hij overwonnen heeft. En dat zijn opstanding een overwinning betekent van de grootste machten in deze wereld. Heer, en we danken u dat we deze Heer mogen kennen. En als onze Heer mogen prijzen. Heren, wilt u geven dat we hierdoor weer gesterkt verder mogen gaan. En Heren, u leidt ons verder door uw ontmoeting met u. Wilt u geven dat we daarin telkens weer gevoed worden. En dat we u telkens zoeken, ook als we alleen zijn. Niet alleen in de dienst zoals nu, maar ook als we alleen onze weg gaan. Heren, want dan worden we door u gesterkt. En dan komt uw hand op onze schouder te liggen. En kunnen we weer verder. Heren, wilt u in ieder van ons zo verder helpen. Heren, we danken u dat uw woord zo open mocht gaan deze zondag. En wilt u er uw zegen op geven. Dat het niet leeg tot u terugkeert. Maar doet wat u ervan verwacht. En wilt u vrucht geven op de verkondiging van uw woord. Overal waar het vandaag gebracht is. Over de hele wereld. Te geven dat het effect mag hebben in mensenlevens. Dat de troost en kracht van mag uitgaan. En bovenal dat uw grote naam geprezen wordt. Heer, want u bent de enige God. De enige die zo groot is. Die de wereld geschapen heeft. En ons persoonlijk ziet, die met ons meegaat en onze ogen wil openen. en in ons hart werkt. Die in Jezus Christus naast ons is komen te staan. Zelfs het lijden niet uit de weg bent gegaan. Heer, zo'n God bent u voor u. Wilt u ons zo zegenen in dit geloof? We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. We willen straks ons geloof belijden in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En ons slotlied is gezang 303, vers 2 en vers 3. En we zingen vers 4 van dat lied als amenlied. We geven nu eerst onze gaven in de collecte. En de eerste is bestemd voor Stichting Chris. En de tweede voor Pakistan. Zingen, als de organist het ook hoort. Vers 4 van dit lied, gezang 303, vers 4 na het credo. En dan vers 5 als amenlied. beblijden ons geloof en we versterken het daarmee. Ik spreek in gedachten met me mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zou hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.